wil jullie vragen om jullie Bijbels weer te openen op 1 Timotheus 3. En als je een lintje hebt, om hem ook alvast op Titus 1 te zetten. 1 Timotheus 3, beginnen we met lezen, versen 1 tot en met 7. En dan lezen we Titus 1, vers 5 tot en met 9. In 1 Timotheus 3 schrijft Paulus onder leiding van de Heilige Geest vanaf vers 1... Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Dan pak ik hem nu in Titus 1. En dan lezen we daar vanaf vers 5. Paulus schrijft daar aan Titus: om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid, want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer, dat we u zojuist hebben kunnen bezingen, Heer. En Vader, we danken u dat we onze aanbidding kunnen voortzetten door uw woord te openen en, ja, Heer, onderwezen te worden, Vader. Bid u, Heer, dat u door mij heen spreekt en dat alles tot eer en glorie van uw naam mag zijn. Ik bid voor ons allen, zo we ook luisteren, Heer, dat we aandachtig mogen luisteren. En dat u ons heiligt door uw woord, want Heer, uw woord is de waarheid. Laat het ons bemoedigen, ons opbouwen, ons aansporen. Daar we nodig ook bekering schenken, Heer. Maar laat het alles doen opdat uw naam verheerlijk wordt. En mogen we niet alleen hoorders van uw woord zijn, maar ook daders. In Jezus' naam bidden we. Amen. In 1 Petrus 5 wendt de apostel Petrus zich tot de ouderlingen van de gemeenten waaraan hij schrijft. En het is een duidelijke en tijdloze oproep van de Heere God door de apostel Petrus heen aan allen die het ambt van ouderling bekleden, aan hen die het verlangen hebben, maar ook aan de hele gemeente om te mogen weten, of om te weten wat ze mogen verwachten van hen die dienen als ouderling in hun midden. Nou, omdat er verschillende ideeën bestaan over de vorm, en niet alleen over de vorm overigens, bijna alles wat er bij dat ambt komt kijken, heeft het ons goed gedacht om hierbij stil te staan van, hè, wat is Bijbels leiderschap? Wat is leiderschap in de plaatselijke gemeente, zoals bedoeld door de Heere God? En deze miniserie is bedoeld om Gods genade en zijn wil wat betreft dit thema kenbaar te maken aan ons allen. En wanneer ik bijvoorbeeld de schrift lees en wanneer ik dan een bepaald thema of onderwerp lees en zie wat de wil van God daarin is, Dat bedenk ik me. God heeft dit gegeven onder andere omdat hij niet wil dat ik, dat wij onwetend zijn wat betreft dit onderwerp. Hij wil dat we niet onwetend zijn. Of hij wil niet dat we onwetend zijn. Dat is Gods genade aan ons. Dat wij zijn volmaakte en welbehagelijke wil leren onderscheiden om daar ook in te kunnen wandelen. En dat ook wat betreft leiderschap. Wat hebben we tot nu toe behandeld? We hebben als eerste behandeld, Christus is hoofd van de gemeente. Hij alleen. Dat is het fundament. En dat houdt in dat geen ouderling in een gemeente soeverein is in de wijze waarop hij dat ambt bekleedt. We zijn er ons zeker van bewust dat velen die de kudde van de Heere Jezus misbruiken ook beweren dat Jezus Christus hoofd van de gemeente is. Maar we hebben niet alleen wat aan een belijdenis. We willen en moeten de vrucht zien wat daarbij hoort. Dus Christus is hoofd van de gemeente. Iedere vorm van gezag, wat een ouderling ook maar zou hebben, ontleent hij van Christus. Iedere beslissing die gemaakt wordt, moet in lijn zijn met de geopenbaarde wil van God. Wanneer mannen komen met God heeft dit op mijn hart gelegd. God heeft dit tegen mij gezegd. God heeft tot mij gesproken en daarom moeten we allemaal die kant of de andere kant op. Dan moet hij dat doen met een kopie van de schrift open en de teksten die hij aanhaalt onderbouwen in de juiste context. Kan hij dat niet, wil hij dat niet, dan kan hij maar beter zwijgen. Kijk, vaak wordt deze houding als dogmatisch of als bekrompen gezien. Ja, want dan komt hij weer met, hè, waar staat dat in de schrift? Maar wat ik hoop dat we met z'n allen begrijpen, is dat het totaal niet met zo'n hart is als eerste. Maar dat dit ter bescherming is van allen. Dit is ter bescherming van ons allen. Want zodra iemand het gezag wat Christus alleen toekomt zichzelf gaat toe-eigenen, dan gaan ze mensen een juk opleggen wat te zwaar is om te dragen. Een last wat onmogelijk is om te dragen. En ze gaan mensen zaken gebieden die geen groei bieden, die geen heiliging teweeg brengt. En mensen alleen maar beroven van vreugde en van vrede. En dit is waarom wij altijd. Men vindt het, jullie niet, maar de mensen die zijn gekomen en zijn gegaan. Men vindt het altijd vervelend wanneer we vragen, waar staat het? Waar staat het? Want als het er staat en het geciteerd en gebruikt wordt zoals het bedoeld is, dan weten we dat het goed is en in de wil van God ligt. Dan hebben we er geen moeite mee. Dus nogmaals, Christus is hoofd van de gemeente. Nou, we hebben ook gekeken naar meervoudig leiderschap. We hebben gezien, dat is de vorm van kerkelijk bestuur, om dat maar even zo te zeggen, wat we structureel ook gewoon terug zien komen in de schrift. We hebben gekeken naar waarom leiderschap gegeven is in de lokale gemeente. We hebben gezien in Efeze 4 tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, niet heen en weer geslingerd zouden worden door allerlei dwaalleer, maar dat we ons door liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar Hem. Naar onze Heere Jezus Christus. Dat is het doel. Dat is waarom het gegeven is. Nou, we hebben een introductie gedaan naar de kwalificaties voor ouderlingen. We hebben gezien dat zowel 1 Timotheus 3 als Titus 1 een patroon tonen van drie gebieden waarop een ouderling onberispelijk hoort te zijn. Dus 1, zijn huis. Als hij getrouwd is en kinderen heeft, wat voor man en wat voor vader is hij? Vandaag gaan we kijken naar het karakter, sorry, ik sloeg even over. En zo de Heere wil in mijn leven, volgende week naar de toewijding van een ouderling aan God en zijn woord. En dan kunnen we het weer oppakken in 1 Petrus 5 en dan gaan we de eerste vier versen van hoofdstuk 5 in de context van de brief behandelen. Dus we komen er echt. Maar vandaag het karakter. Ik heb het vaker gezegd in deze serie, maar het is goed om het te herhalen. Want wanneer we iets gewend zijn, dan is de kans om in het oude te vervallen heel groot. De vraag is dus niet primair, wat kan hij? De vraag is, hoe is hij? Hoe is hij als man? En denk dus ook na over het volgende. Kijk, stel dat wij zouden zeggen, hè, we komen samen en we zeggen broeders en zusters, wij zouden graag die broeder willen aanstellen als ouderling. Willen jullie de broeder beproeven of willen jullie de broeder kunnen beproeven op de eigenschappen die hem wel en niet dienen te kenmerken? Dan houdt dit ook in dat je fellowship, dat je gemeenschap met die broeder dient te hebben om hem ook te kennen. Je kunt dit niet enkel en alleen baseren op, hij zegt wel wat goede dingen tijdens de samenkomsten. Je kunt dit niet baseren op, hij lijkt wel veel te weten over de schrift. Je kunt dit niet alleen baseren op, hij is er iedere samenkomst. Dat kun je niet daarop baseren. Nee, waar wij naar kijken primair is, heeft Christus gestalte in deze man? Dat is waar we naar kijken. En hoe zien we dat? Onder andere, nou, is er in toenemende mate zichtbaar vrucht van de geest? Is dat wat zijn leven kenmerkt? Is dat wat zijn handelen kenmerkt? En onthoud, ik zeg toenemende mate en ik zeg kenmerkt. Want nogmaals, een ouderling is niet zondeloos. Hij is niet volmaakt. Ja, hij dient onberispelijk te zijn. En wanneer we zeggen hij is niet zondeloos of hij is niet volmaakt, bieden we geen ruimte om hem weg te laten komen met zijn onvolmaaktheid. Dat doen we niet. Maar het ding is dit, broeders en zusters, ieder mens die in de ware wijnstok is, ieder mens draagt vrucht. En waarom? Dit is een levende wijnstok. Hij is het leven. In hem is het leven, hij geeft leven. En niet alleen dat, de wijngaardenier, de vader, hij reinigt de ranken opdat zij meer vrucht dragen. Dit houdt dus in dat het zichtbaar, waarneembaar is wat de Heilige God doet in het leven van de christen. Het is zichtbaar. En dit is belangrijk voor ons. Kijk niet naar de eigenschappen die we zometeen gaan behandelen en denken, ja maar, ik kan niet in het hart van iemand kijken. Nergens worden we gevraagd om dat te doen. Nergens wordt ook geïmpliceerd dat we dat kunnen. Dat is altijd een drogreden om af te doen en geen gehoor te geven aan wat er werkelijk staat. Let alleen op het volgende. In jullie Bijbels, Johannes 13, vers 34 en 35. We kennen deze versen, maar let op wat er staat. Een nieuw gebod geef ik u, spreekt de Heer Jezus. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En let op vers 35. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Nou, iemand kan hierop zeggen, ja, maar je kunt niet in mijn hart kijken of er wel of geen liefde is in mijn hart. Maar let goed op wat de Heere Jezus zegt. Allen zullen inzien. Allen zullen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dus liefde is zichtbaar. Het is zichtbaar, het komt tot uiting. Nu het volgende, Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Kijk, niemand gaat naar een boom, laten we zeggen een appelboom of wat voor boom of een struik dan ook. Niemand gaat daarheen weten dat er vrucht aan hoort te zitten en zeggen, nou weet je, diep van binnen is het wel een appelboom. Diep van binnen is het wel een appelboom. Als die boom geen vrucht produceert, als er geen appels aan groeien, als het niet zichtbaar is, dan zeg je dat er iets mis is met die boom. Dan klopt het niet. Het krijgt of niet de juiste verzorging, of de takken zijn niet gezond, of wat dan ook. Maar iets klopt niet. Nou, wat betreft vrucht van de geest en het belijden een christen te zijn, is het hetzelfde. Je kunt niet in het hart van iemand kijken. Daar moeten we niet aan beginnen, maar dat is een non-argument. Want we weten dat alleen God de kenner van harten is. En we hebben het ook niet over het zelf produceren van deze vruchten. Begrijp me niet verkeerd. Het gaat niet om je moet liefde produceren. Je moet blijdschap produceren. Maar het hoort zo te zijn omdat je in de wijnstok bent. En omdat de wijngaardenier reinigt. Zou het moeten zijn dat je vrucht gaat zien. Een gezonde appelboom onder de juiste omstandigheden kan niets anders dan appels voortbrengen. Dat is hoe het werkt. Dus wanneer we gaan kijken naar een broeder die dit ambt zou gaan bekleden, dan kunnen we niet zeggen of alleen zeggen, ik geloof dat hij oprecht is en dat hij wel heel graag zou willen. Nee, wordt hij gekenmerkt door wat Paulus schrijft dat hem dient te kenmerken. En legt hij af wat hem niet hoort te kenmerken. Dus het kan niet zo zijn dat iemand belijdt deze dingen in zijn hart te bezitten, maar dat de gemeente dit niet kan beproeven. Dan gaat er iets niet goed. Dus het is belangrijk dat we allemaal begrijpen dat zo'n man te herkennen is in en door de gemeente, omdat hij zijn leven open en bloot leeft voor de gemeente. Want alleen dan kan hij ook een voorbeeld zijn. Dus nu, 1 Timotheus 3 en Titus 1, dat zijn parallellen van elkaar. De lijsten lijken heel erg op elkaar. Wat je in 1 Timotheus 3 tegenkomt, kom je ook tegen in Titus 1. Wellicht net in iets andere bewoording, maar het idee is hetzelfde. En Titus heeft een net iets uitgebreidere lijst. Dus we gaan vooral naar Titus kijken vandaag. Laten we samen weer lezen, heb ik hem hier staan? Ja, Titus 1, vers 5 tot en met 9. Laten we die samen lezen en dan gaan we er doorheen. Dus Paulus schrijft: om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid, want een opziener moet onberispelijk zijn. Als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Paulus noemt 11 eigenschappen in deze lijst. 5 zijn er negatief. Dus 5 mogen hem niet kenmerken en 6 dienen hem wel te kenmerken. Laten we beginnen met wat hem niet mag kenmerken. Deze 5 eigenschappen laten zien dat een ouderling onder leiding en kracht van Gods geest, en ik benadruk dat, onder leiding en kracht van Gods geest zichzelf in de hand moet hebben als het neerkomt op 5 gebieden van verleidingen die over hem proberen te heersen. Hij moet onberispelijk zijn, weten we. En hij mag niet terecht te beschuldigen zijn van deze dingen. Men zal hem verwijten, men zal hem kunnen aanklagen, men zal al die dingen doen. Maar die aanklachten mogen niet berust zijn op de waarheid. We beginnen met eigenzinnig. Paulus schrijft: een ouderling mag niet eigenzinnig zijn. Wat bedoelt hij hiermee? Paulus spreekt hier van iemand die een sterke eigen wil heeft. Hij heeft het over iemand die koppig is. Iemand die star is. Iemand die moeilijk in de omgang is. En dit kan onder andere op de volgende wijze tot uiting komen. Dit is vaak het gevolg van iemand die eigenzinnig is. 1. Dominant leiderschap. Dominant leiderschap. De man die hierdoor gekenmerkt wordt, zal een hele autoritaire houding hebben, waarbij hij zijn eigen visie doordrukt in en op de gemeente. Hij zal alles willen controleren en een sterke neiging hebben tot het manipuleren van discussies en beslissingen voor zijn eigen gewin. Nou, hieraan is direct gekoppeld dat die man dus koppig is. Die man zal koppig zijn. Hij zal niet luisteren naar anderen. Geen rekening houden ook met de waardevolle inbreng van de rest van de gemeente. Dit is een man die hardnekkig vasthoudt aan zijn eigen ideeën en manieren. Zelfs wanneer het overduidelijk is dat die ideeën en manieren problematisch zijn. Zo iemand zal anderen vaker dan niet overroelen en zijn wet en wil doorvoeren. In een woord kun je samenvatten dat deze man hoogmoedig en arrogant is. Let op wat Spreuken 6 ons leert. Spreuken 6 vers 16 en 17. Deze 6 haat de Heer. Ja, 7 zijn een gruwel voor zijn ziel. Hoogmoedige ogen. Een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten. Verder in Spreuken 16 vers 5. Al wie hooghartig is, is voor de Heer een gruwel. Hand op hand, hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. We hebben al gezien waarom dit gevaarlijk is voor de gemeente, maar waarom is het gevaarlijk? Nou, een man die eigenzinnig is, is een man die zich er zelf niet bewust van is dat hij genade nodig heeft. Hij zelf ook. Dat hij onder genade staat. En dat zijn bediening een bediening van genade is. Dat er barmhartigheid, geduld, liefde nodig is in de omgang met feilbare mensen. Wat hij zelf ook is. Zo iemand zal vaak als een wervelwind door de gemeente heen gaan. En iedere persoon die ook maar iets verkeerds doet, kapot maken. Zo iemand reflecteert niet en zal weinig tot niet toegeven dat hij op een wijze heeft gehandeld wat gewoon niet goed is. Het zal de gemeenteleden onzeker maken. Het zal de gemeenteleden angstig maken. Het zal de gemeenteleden alleen maar onrust brengen. En wat ook zwaar meeweegt is dat de gemeenteleden, niet allen, maar ze zullen er zeker zijn, zij zullen het slechte voorbeeld van de ouderling ook gaan navolgen. Dit woord, eigenzinnig, gebruikt Petrus overigens ook om de onrechtvaardige te omschrijven. Let op 2 Petrus 2 vers 10. Petrus begint dit hoofdstuk overigens daar met een verwijzing naar valse leraren. En dan schrijft hij in het bijzonder echter hen die een onreine begeerte, die in onreine begeerte het vlees achterna lopen en het gezag verachten, die roekeloos zijn, let op, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt te lasteren. Dus hij mag niet eigenzinnig zijn, dat mag hem niet kenmerken. Hij mag niet hoogmoedig zijn, hij zal er ongetwijfeld mee worstelen en verleid worden, maar hij strijdt er tegen. En het is een man die gewoon makkelijk dus in de omgang is. Nou, wat schrijft Paulus nog meer? Hij mag niet opvliegend zijn. Nou, wat bedoelt Paulus hiermee? Hij heeft het hier over een man die snel geneigd is tot woede. Hij heeft het hier niet over een man die wel eens boos wordt. Hij heeft het hier over een man waarvan zijn neiging is. Het is gewoon zijn neiging. En je ziet het ook in hoe hij zich altijd uit. Zijn neiging is snel boos worden. Het is een man die weinig kan tolereren. Die niets kan verdragen. Die snel gefrustreerd is. Een man die buitenproportioneel boos wordt op kleine tegenslagen of provocaties. Er wordt hier iemand omschreven die ook impulsief is in zijn reacties. En zie hier, broeders en zusters, hoe een zonde nooit geïsoleerd is. Zo iemand heeft bijvoorbeeld ook geen geduld. En zo iemand luistert bijvoorbeeld niet. Zo iemand, zoals ik net al zei, hierboven tolereert niet. En ook dat is gevaarlijk voor de gemeente. Let op wat de schrift leert over de zonde die hieraan gekoppeld is. In Spreuken 14 vers 29. Wie geduldig is, die heeft veel inzicht. Maar wie kort aangebonden is, die verheft de dwaasheid. Dus wie geduldig is, heeft veel inzicht. Maar wie kort aangebonden is, die verheft de dwaasheid. Spreuken 15 vers 18. Een driftig man veroorzaakt ruzie. Maar een geduldige stilt oneenigheid. Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stilt oneenigheid. Spreuken 19 vers 11. Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen. Het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan. Dus de man die opvliegend is, die kan niet voorbij gaan aan overtredingen. Maar het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen. Iemand die opvliegend is in het ambt van ouderling zorgt voor continue spanning in de gemeente. En zo'n ouderling neemt ook slechte beslissingen omdat hij gedreven wordt door impulsiviteit. Dit moet je niet willen in de gemeente, want de Heere God wil het niet, dus hij moet niet opvliegend zijn. We gaan verder. Paulus schrijft, niet verslaafd aan wijn. Nou, ik ga vandaag niet uiteenzetten of een christen wel of geen alcohol hoort te nuttigen. Dit is iets voor een andere studie en vergt een goede uiteenzetting. Dit is ook een hele studie. Maar feit is dat de schrift waarschuwt voor de gevaren van drank. Van sterke drank. Let op wat er staat in Spreuken 20 vers 1. Wijn is een spotter. Sterke drank een onruststoker. Ieder die daardoor gaat zwalken is niet wijs. Dus de schrift leert duidelijk dat dronken zijn een zonde is. In Galaten 5 vers 21 zien we het in de lijst van de werken van het vlees. Paulus leert hier dat drank niet de metgezel van een ouderling mag zijn. Wijn mag niet over hem heersen. Hij mag niet onder de heerschappij ervan zijn. Het mag niet iets zijn wat bepaalt wat hij doet. Hij dient juist, zoals iedere discipel, zoals iedere christen, dient hij vervuld met de geest te zijn. Hij dient onder de heerschappij van Gods geest te zijn. Want het gevaar is groot, zo iemand is onbetrouwbaar. Zo iemand kan niet helder denken en kan ook niet helder functioneren. Het brengt meer kans op conflict, want dat is iets wat je vaak ziet bij mensen die onder invloed zijn. Ze zijn niet voor reden vatbaar, ze kunnen zich niet beheersen en kunnen ook niet objectief filteren wat er binnenkomt. Dus hij mag niet verslaafd zijn aan wijn. En dat geldt niet alleen voor wijn, wat voor verdovingsmiddelen dan ook. Hij hoort daar niet gekenmerkt te worden. Wat nog meer, hij mag niet vechtlustig zijn. Je zou denken dat de lading was gedekt met niet opvliegend. Maar Paulus gaat verder. Hij mag ook niet iemand zijn die gekenmerkt wordt door geweld en machtsvertoon. Dat is waar Paulus het in de basis over heeft. Hij mag niet iemand zijn die graag ruzie maakt, die graag ruzie zoekt, die ervan geniet, die erop uit is. En geloof het of niet, kijk, wij zouden hier kunnen zitten en zeggen van ja, ik snap niet waarom iemand uit zou zijn op ruzie. Er zijn mensen die daar gewoon echt van genieten. Er zijn belijdende christenen die daar gewoon echt van genieten. Dus hij moet niet strijdlustig zijn. Iemand die uit is op oneenigheid. En niet iemand die het niet alleen zoekt, maar het moet ook iemand zijn die het uit de weg gaat. Iemand die weet hoe hij een situatie moet deescaleren. Want iemand die dat niet kan, of iemand die dat niet is, die is niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook een gevaar voor zijn omgeving. Nou, als laatste, van wat hem niet hoort te kenmerken, schrijft de apostel Paulus dat hij niet geldlustig of geldzuchtig dient te zijn. Onder leiding van Gods geest laat Paulus weten, dit mag niet iemand zijn die geld en materiële rijkdom begeert. En let goed op, hè, want vaak gaan christenen hier de mist in, echt vaak. De zonde hier is niet het hebben van geld. Dat is niet de zonde. Je hebt welvarende christenen die op eerlijke wijze hun rijkdom hebben vergaard. Je hebt christenen die een goede baan hebben, wat gewoon goed betaalt. Dat is de zonde niet. Men doet vaak alsof materiële zegening van de duivel is. Net zoals seksuele gemeenschap in vele kringen als iets van de duivel wordt bestempeld. Maar we moeten begrijpen wat de schrift leert. Wanneer we spreken van geldzucht, dan spreken we van gedreven worden door de wens om rijkdom te vergaren. En vaak gaat dit ten koste van andere waarden zoals eerlijkheid, zoals tevredenheid en andere deugden die bij de godsvrucht horen. Een mens hierdoor gedreven toont vaak uitingen in het gedrag van hebzucht, gierigheid en het nastreven van financiële winst boven alles, koste wat het kost. Iedere prediker van het welvaartsevangelie is ongeschikt en gedisqualificeerd om een ouderling te zijn. Iedere prediker van het welvaartsevangelie. Het gevaar van hen, of het gevaar met hen namelijk, is dat ze niet alleen zelf rijkdom najagen, maar ze leren anderen ook te hongeren naar rijkdom en dat gelijk te stellen aan de zegen van de Heer. Een ouderling is eenvoudig. Hij is tevreden met wat hij heeft. Hij kan in zijn hart beamen, maar ook met zijn leven getuigen dat wat Paulus aan de Filippenzen schrijft in Filippenzen 4 vers 11 tot en met 13. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En nu, in de juiste context, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Dus het is iemand die eerst denkt aan de noden van anderen in plaats van zijn eigen noden. Nogmaals, het is iemand die tevreden is. Want geldzucht De Bijbelse definitie van geldzucht zorgt er ook voor dat je fundamentele principes en geboden die God ons leert, opzij moet zetten. En het ding wat wij moeten leren als christenen is het volgende. Er is geen deugd in rijkdom, er is geen deugd in armoede. Er is deugd in het tevreden hart onder beide omstandigheden. Dus hij mag niet geldzuchtig zijn. En dat is iets wat valse leraren bijvoorbeeld wel kenmerkt. Als jullie in jullie Bijbels naar 1 Timotheus 6 gaan, daar schrijft Paulus over de valse leraren het volgende. 1 Timotheus 6. En dan vanaf vers 3. En dan lezen we tot en met vers 10. Paulus schrijft: als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. En dan let op wat Paulus doet. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. En let op wat hij zegt. Zouden de valse leraren en de welvaartspredikers deze versen maar lezen? Let op wat hij schrijft. Vers 8. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. En nu komt hij ook, want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. We moeten ook heel precies zijn over woorden. Hè? Kijk, wij weten hier, ook in het ambt van de ouderling of de ouderlingen, niemand van ons is geldzuchtig. We zijn altijd heel precies wanneer mensen zeggen, geld is wortel van alle kwaad. Je moet precies, wat staat er? Geldzucht is wortel van alle kwaad. Maar dit geeft ons zo'n heldere reden waarom we niet geldzuchtig horen te zijn. Dit gaat niet om God wil dat je arm bent. Dat is niet wat er staat. Maar door geld na te jagen zul je uiteindelijk afdwalen van het geloof. Want je kunt niet God en de mammon dienen. Het gaat tegen elkaar in. Dus we zien hier, dit hoort hem niet te kenmerken. Hij hoort niet eigenzinnig en niet opvliegend te zijn. Hij hoort niet verslaafd te zijn aan wijn, niet vechtlustig en niet geldzuchtig. Maar dit is natuurlijk niet waar het stopt. Deze lijst is niet uitputtend. We hebben gezien wat de gevaren zijn voor de gemeente als iemand hier wel door gekenmerkt wordt. En daarnaast confronteert het ons ook met het feit dat als zo iemand leider is, dan schaadt het getuigenis van onze Heere Jezus Christus. Binnen de gemeente en buiten de gemeente. Maar wat dient hem wel te kenmerken? Want de Heere laat ons niet onwetend wat dat betreft. Het volgende moet te herkennen zijn. Het moet tot uiting komen in de omgang met een broeder. En weet nogmaals, dit hoort ons allen als broeders en zusters te kenmerken. Maar omdat we het over ouderlingen hebben, beperk ik me even tot de broeders. Vooropgesteld, vorige week zei ik het trouwens ook. We gaan niet helemaal alles uiteenzetten. We hebben ook volwassen Bijbelse mannelijkheid behandeld. En daar gaan we ook de diepte in. Dus we houden hem even beperkt. Maar Paulus schrijft dat een ouderling gastvrij moet zijn. We hebben dit behandeld in onze uiteenzetting van 1 Petrus 4. Dit gaat over het liefhebben van vreemdelingen. Het opvangen van vreemdelingen. Dat had een veel diepere lading in de tijd van de eerste gemeente. Het was simpelweg onveilig om in een herberg te overblijven toen, zeker als christen. Maar dat houdt niet in dat dit vandaag de dag niet meer voor ons geldt. Een ouderling hoort gastvrij te zijn. Toegankelijk ook voor mensen, verwelkomend. benaderbaar, niet gedreven door scepticisme en gelijk argwanend bij ieder nieuw persoon die hij ziet. Hij heeft geen kritische geest en hij verwelkomt mensen. Hij is alert, maar hij is niet overkritisch. En let op, dit gaat over de ouderling. Ik vind het altijd grappig, tegenwoordig hebben we hiervan gemaakt dat de ouderling dan mensen over de vloer uitnodigt en zijn vrouw dan het bezoek dient. En tegenwoordig toetst men dan zo of de ouderling gastvrij is. Hè? Even kijken ook hoe zijn vrouw is, of zijn vrouw het dient op die manier. Hier staat, jij als man bent gastvrij. Jij dient de mensen. Het gaat niet over hoe goed je vrouw kan dienen. Jij als ouderling moet gastvrij zijn. Jij dient dienend te zijn naar je gasten en naar vreemdelingen toe. Dus hij dient gastvrij te zijn. Paulus schrijft ook dat hij goedwillend moet zijn. Dat is een prachtig woord in het Grieks. Wat Paulus hiermee bedoelt is dat hij een vriend moet zijn van wat intrinsiek goed is. Hij moet het goede lief hebben. Hij heeft goed wat God lief heeft. Een ouderling die dit is, helpt de gemeente te groeien in rechtvaardigheid, in liefde, in eenheid, in geestelijke diepgang. Hij neemt namelijk beslissingen die primair God verheerlijken en daarmee in het belang zijn van de gemeente. Hij kijkt niet naar wat de mensen willen. Hij kijkt niet naar wat hij denkt dat goed voor de gemeente is. Hij zoekt de wil van God, omdat hij weet dat de wil van God goed is. Dat heeft hij lief en dat wil hij ook voor de gemeente. Dus hij is goedwillend. Paulus schrijft ook, hij is bezonnen. Hij moet bezonnen zijn. Ook een woord wat we eerder hebben behandeld. Paulus bedoelt hiermee, hij is geestelijk goed bij zijn verstand. Zelfbeheerst. Doe je een woordstudie naar dit woord, dan vind je veel diepgang. Want het woord leert ons dat je spreekt van iemand die gebalanceerd handelt, maar zoals God dat definieert. Het spreekt van een man die niet zichzelf beveelt wat hij dient te doen en hoe hij dient te handelen, maar een man die geleid wordt door God. Een man die de geboden van God gehoorzaamt. En dit brengt stabiliteit in de gemeente. Wel overwogen beslissingen als ze gemaakt moeten worden. Het brengt rust, het brengt eenheid, omdat zo iemand op zoek is naar hoe je op bijbelse wijze eventuele conflicten kunt oplossen. Zo iemand is geduldig, het is ook iemand die zich verzet tegen verleidingen, want hij beheerst zich. En het is ook iemand die aanspoort tot zelfbeheersing en heiliging. Dus hij is bezonnen, hij dient bezonnen te zijn. Paulus schrijft ook rechtvaardig. Een ouderling dient rechtvaardig te zijn. Het woord betekent letterlijk ook correct. Hij is gewoon correct. En in deze context verwijst het waarschijnlijk naar een man die eerlijk is in zijn omgang met anderen. Hij handelt correct. Zowel binnen als buiten de gemeente. Hij is bijvoorbeeld in conflict, is hij onpartijdig. Hij laat zich niet beïnvloeden door wie hij wel of niet aardig vindt. Hij is in staat om de feiten van een zaak af te wegen en onpartijdige beslissing te nemen op basis van het bewijs. Nou, Paulus schrijft ook dat hij heilig dient te zijn. Dit verwijst naar praktische heiligheid, het zich afzijdig houden van zonde en van zondig gedrag. Dat betekent niet dat de man zich per definitie afzondert van zondaars, want de Heer Jezus was de vriend van zondaars. Maar de heilige man viert geen feest met zondaars in hun zonde. Hij vermaakt zondaars niet. En hij laat zich ook niet vermaken door zondaren. Hij laat zich niet beïnvloeden. Zondaars zijn niet zijn raadgevers. De heilige man neemt God en het woord van God serieus. Hij beschouwt de zaken van God niet als zaken die lichtzinnig zijn. Hij is niet onverschillig. Hij leeft in gehoorzaamheid aan Gods woord. Hij is toegewijd. Dat gaan we volgende week uiteenzetten. Maar hij is toegewijd aan God. En als laatste schrijft Paulus, hij moet beheerst zijn. Dit hier is anders dan bezonnen. En dit is eentje waar, dat wanneer je het uiteenzet, men er veel moeite mee kan hebben. Omdat men het niet geestelijk vindt klinken. Wat Paulus hiermee bedoelt is, hij is gedisciplineerd. Het is een gedisciplineerde man. En ergens is men gaan geloven dat discipline tegenover het werk van de geest staat. Een getuig van zelf werken doen. Dat je zelf je heiliging teweeg brengt. Dat heiliging van binnen komt en niet dat heiliging dan van buiten komt en niet van binnen. Dat je zoals de fariseeën witgepleisterde graven bent, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Dat is een drogreden. Ook dit is zo'n argument wat wordt gegeven als excuus voor aanhoudende zonde en een gebrek aan gehoorzaamheid aan Gods woord. Dit geestelijke leven, en ik benadruk, dit geestelijke leven kan niet geleefd worden zonder geestelijke discipline. Het kan niet. Dit is een wedloop en je wordt niet vooruit geduwd. Je moet lopen. Je moet volhardend lopen. Geduld bijvoorbeeld komt niet aanwaaien. Dat moet je onder leiding van Gods geest beoefenen. Liefde komt niet aanwaaien. Je moet dat onder leiding van Gods geest moet je dat beoefenen. Woedeuitbarstingen blijven niet zomaar weg. Die moet je afleggen. Je moet ze kruisigen. Onder leiding van Gods geest. En ik benadruk dit, want de gedachte dat je christenen hier niet toe kunt oproepen, dit verlamt christenen vaak. En het geeft ze de ruimte om in ongehoorzaamheid te leven. Een simpel voorbeeld. En hier zie je ook hoe we op een verkeerde manier zijn gaan kijken naar zonde en wat geestelijke discipline ook betekent. En wanneer een man overspel pleegt, dan roepen we die man in de gemeente, als het goed is, en als gemeente op om zich te bekeren. Niemand van ons zal de gedachte hebben, als hij het weer doet, dan moet hij gewoon simpelweg groeien. Hij moet groeien. God is bezig met hem. En we zullen zeggen, hij moet zich bekeren. Hij moet zich bekeren. Hoe we dan beredeneren, is dat het dan een daad is waar zelfbeheersing, gezond verstand, zelfverloochening, etc. bij komt kijken. We zien deze zonde vaak oppervlakkig, maar achter deze zonde gaat bijvoorbeeld lust geschuild. En zo nog meer andere zonden. Maar hier hebben we de verwachting en bieden we terecht niet de ruimte om te zeggen, als iemand het weer doet, ja, misschien zijn ze jong, misschien hebben ze veel meegemaakt, misschien allerlei redenen. Iemand moet stoppen met overspel. Maar waarom wanneer een man gekenmerkt wordt door woedeuitbarstingen richting zijn vrouw of anders of richting zijn kinderen? Of andersom? Waarom bieden we die ruimte dan wel? Waarom wanneer een persoon liegt, dan zeggen we ja, hij moet nog groeien. God is bezig. Omdat we de leugens zijn gaan geloven dat dit leven in de geest geen discipline vereist. En we een onbijbelse vorm van sympathie zijn gaan tonen voor zonde. Begrijp me niet verkeerd. We zijn genadig. We zijn geduldig. We zijn barmhartig. We zijn liefdevol. Je past geen kerkelijke tucht toe of breekt geen gemeenschap omdat iemand een keer heeft gezondigd. Of zelfs meerdere malen zich schuldig heeft gemaakt aan diezelfde zonde. Dat is liefdeloos. Dat is niet rechtvaardig. Dat is niet in lijn met het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Maar je past kerkelijke tucht toe, je breekt gemeenschap wanneer mensen met allerlei excuses komen, allerlei excuses blijven bedenken voor hun zonde en zich weigeren te bekeren. Dat is wanneer je dat doet. Kijk, geen van jullie hier, ik hoop het en terecht, geen van jullie zal accepteren als ik hier tekeer zou gaan tegen mijn vrouw of tegen mijn kinderen en zeg, God is met mij bezig. Heb geduld met mijn broeders en zusters. Niemand zal dat accepteren. Als ik zeg, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Of als ik zou zeggen, ja, jullie kunnen niet in mijn hart kijken. Jullie weten niet hoe mijn verleden is. Jullie zouden zeggen, Jew, je moet jezelf bekeren en je moet je beheersen. Je kunt niet zo tegen je vrouw doen. En niet, ik mag me beheersen, ik moet me beheersen. Want het woord wat Paulus daar gebruikt, wanneer je een woordstudie doet in het Grieks, dan zie je dat de oorspronkelijke betekenis van dit woord betekent macht hebben over. Dat is wat het betekent. Heersen over, in de hand houden, van binnenuit beheerst zijn of gewoon beheersen. Dat is waar dit woord naar verwijst. Dat gaat niet vanzelf. Kijk, ik wil niemand, en broeders en zusters begrijp me niet verkeerd, ik wil niemand een spastisch leven in Christus aanpraten. Niemand. Dat je zoiets hebt van, oh, ik heb gezondigd, dus ik heb geen zelfbeheersing, ik heb geen discipline, ben ik wel of geen christen, ja of nee. Ben ik wel wedergeboren? Moet ik gewoon harder mijn best gaan doen? dat is niet waar we het hier over hebben. Dat is geen gezonde wandel. En dat is ook niet de wandel die God voor ons voor ogen heeft. Dus blijf daar weg van. Ja, het is goed om onszelf te beproeven. Het is goed en noodzakelijk om onszelf te toetsen. Maar er is geen deugd in constante twijfel van zaligheid op basis van hoe jij jezelf beproeft. Dat is er niet. Wij moeten waken voor uitersten. Maar waar hebben we het wel over? Nou, laten we het tot een conclusie brengen vanuit alles wat we tot nu toe hebben behandeld. En dat doen we uiteraard met de schrift. Ik begin met de vraag voor een ieder van ons. En dan gaan we die vraag beantwoorden. Waarom hebben we zekerheid? Waarom hebben wij zekerheid? Waarom hebben kinderen van de Heere Jezus Christus, of kinderen van de Heere God, zekerheid van eeuwig leven? Waarom hebben we de zekerheid van vergeving van zonde? Het is niet vanwege onze eigen ijver. Het is niet vanwege hoeveel ik huil en ween over de zonde. Niet vanwege hoeveel ik mijn Bijbel lees. Niet vanwege mijn aanwezigheid bij samenkomsten. Niet vanwege de broeder of zuster die zegt dat ik wedergeboren ben. Alle kinderen van God hebben zekerheid omdat Christus hun voorspraak is. Hij is hun hoge priester. Hij is hun, hij is het lam wat geslacht is. Ze hebben zekerheid omdat hij het volbracht heeft. Zekerheid omdat hij de verzoening tot stand gebracht heeft. Zekerheid omdat door het geloof in hem er vrede is met de Vader. Zekerheid omdat in hem de geest van het leven toen wij geestelijk dood waren ons opgewekt heeft met Christus. Zekerheid omdat hij zijn kinderen voor de grondlegging van de wereld in Christus Jezus heeft uitverkoren. Zekerheid omdat hij onze zaligheid heeft voorbestemd. Hij is ons heil. Daarom hebben we de zekerheid. Hij trekt ons uit de dood en geeft ons het leven. Hij die een goed werk begonnen is, hij zal dat werk voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Hij is het die dat doet. Maar nu komt het. Hij die ons geroepen heeft, heeft ons ook geboden gegeven om te houden. Hij die ons geroepen heeft, hij die onze zaligheid teweeg heeft gebracht, heeft ons ook geboden en getoond wat het leven is, wat zij die zalig zijn geworden dienen te leven. En voor dat leven hebben we genade ontvangen. En voor dat leven hebben we genade nodig. En voor dat leven dienen we geheiligd en gevormd te worden. En hij die ons geroepen heeft, vormt ons naar het beeld van Christus. Maar hij die ons vormt, en dit is het ding, hij die ons vormt, heeft ons tegelijkertijd alles gegeven wat er nodig is voor de godsvrucht. En dit is de balans waarin we leven. Als je in je Bijbel naar 2 Petrus 1 gaat, we hebben hem eerder gelezen, maar let op wat er in 2 Petrus 1 staat. Petrus 1 en dan lezen we vanaf vers 3 tot en met 8. Petrus schrijft: immers, als jullie meelezen, ik wacht totdat iedereen hem heeft. En lees ieder woord goed. Vanaf vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen, om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Tot zover. Dus wat zie je in vers 3 en 4? Petrus heeft het over wat God heeft gedaan. Daar begint hij. Wat hij heeft geschonken. Maar je ziet vanaf vers 5 dat dit niet inhoudt. Wacht totdat God alles doet en alles wegneemt. Nee, gedisciplineerd, zelfbeheerst, omdat God al die dingen heeft geschonken, moeten we ons er met alle inzet op toeleggen. En dan gaat Petrus verder. Als je dit zegt tegen menig christen in de evangelische beweging, je predikt legalisme. Je predikt wetticisme. Je predikt dat mensen angstig worden en hun eigen heiligheid en zaligheid moeten gaan verdienen. Maar als je mij daarvan beschuldigt, dan beschuldig je Petrus en de Heilige Geest daarvan. Want hij schrijft het. Hij schrijft het. Maar nu komt ook het ding. Kijk, wanneer we bijvoorbeeld spreken over een ellendig mens. Wanneer we spreken over verdorvenheid. Wanneer we spreken over mensen die de wil van God niet doen omdat ze het niet willen. Spreken we niet alleen van de wil niet hebben. Zij kunnen het niet. Dit is het verschil. Zij kunnen het niet. Want de wil van God doen is het pad van het leven bewandelen. Daarvoor moet je levend gemaakt zijn. De geest die leven geeft, die moet door het geloof in de Heere Jezus Christus in jou wonen hiervoor. En wat gebeurt er dan? Je hebt nu niet alleen de wil om Gods wil te doen. Je hebt ook het vermogen om Gods wil te doen. Niet in en van jezelf. We hebben het net gelezen. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus niet in en van onszelf. Maar waarom dit als conclusie? De man die wil dienen als ouderling, die weet dit niet alleen theologisch, die handelt hiernaar. Die handelt hiernaar. Hij heeft zichzelf, op onvolmaakte wijze weliswaar, maar hij heeft zichzelf door het volmaakte handelen en de goede genade van God in de hand. Hij beheerst zich door de genade ontvangen door God en hij toont discipline in het wandelen in Gods wegen. Dit is wat hem kenmerkt. Dit is wat hem kenmerkt. Dit is zijn karakter. Niemand van jullie, en dit is het ding ook met discipline. Volgens mij verwacht iedereen hier dat wanneer we hier zondag een studie geven, wanneer we tijdens onze andere samenkomsten studies hebben, dat de persoon die voorgaat zijn werk heeft gedaan en heeft gestudeerd. Niemand verwacht dat we hier komen, de Bijbel openen en denken, laten we kijken wat God vandaag gaat geven. Niemand doet dat. En niemand verwacht dat. Want we weten ergens dat het discipline vergt om dit voor te bereiden. En hetzelfde is het om te wandelen. En je te beheersen met woedeuitbarstingen, ongeduld, al die dingen. Dus dit is zijn karakter. Nu nogmaals, zoals we aan het begin van de dienst zeiden. Dit is alleen te zien als we fellowship hebben met elkaar. Als we echt fellowship hebben met elkaar. Als het leven van de broeders in de gemeente, ik spreek allemaal broeders aan. Vooral mijn broeders nu. Als het leven van mijn broeders in deze gemeente open en bloot zijn om getoetst en beproefd te kunnen worden. Los van het feit of je gaat dienen als ouderling of niet. Want dit hoort ons allemaal te kenmerken. En we zien dus, pak nu deze deugden die we hebben behandeld. Daarom vorige week zijn we begonnen in het huis. En plak dit in het huis. Dan zie je waarom, hoe hij goed leiding kan geven. Als hij deze dingen niet bezit, dan kan hij geen goed leiding geven. En als hij gekenmerkt wordt door de dingen die hem niet horen te kenmerken, dan als we de gevaren al hebben behandeld, dan zie je ook wat dit in zijn huis teweeg brengt. En we zien dus, Paulus heeft niet een willekeurige lijst met deugden genoemd. En eigenschappen die de ouderling niet dienen te kenmerken. Alles wat hij heeft opgenoemd, heeft op positieve wijze of op negatieve wijze invloed op de geestelijke gezondheid van de gemeente. Dat is waar dit onder andere van getuigt. Maar om het echt af te maken, af te sluiten, waar dit echt van getuigt, is de grootheid van Christus in zijn evangelie. Dat is waar dit boven alles van getuigt. Kijk, bijvoorbeeld velen van jullie zijn de gemeente binnenkomen wandelen en we kenden elkaar niet voor onze bekering. Velen van ons. Maar bedenk nu even hoe dit is. Wanneer je in een stad als Efeze, of als je aan Kreta denkt. Het overgrote gedeelte van de mannen in Efeze of op Kreta werd gekenmerkt door de niet positieve eigenschappen die Paulus benoemt. En dat geldt voor veel mensen die gewoon niet gelovig zijn, ook in onze tijd. Die worden daardoor gekenmerkt. Maar je moet je voorstellen, als je teruggaat, het evangelie van Christus is voortgegaan op Kreta of in Efeze. En mannen zijn tot bekering gekomen. En die cultuur wordt gekenmerkt door de dingen die hen niet hoort te kenmerken, zoals we hebben gelezen in die lijst. En mannen komen tot bekering en hun leven is daar open en bloot voor de wereld. En steeds meer mensen worden toegevoegd aan de gemeente. En men kan dus letterlijk zien en getuigen, dit is wat geloof en nieuw leven in en door Christus teweeg brengt in een mens. Dat is wat ze gewoon met hun ogen konden zien. En daarom, broeders en zusters, wij prediken niet, je moet eventjes niet zo vechtlustig of geldzuchtig zijn. Wat wij hier prediken, is toewijding aan Christus. Gehoorzaamheid aan Christus. En dit is dus waarom het huis ook zo belangrijk is. Zuster vertelde hier, haar man is tot geloof gekomen en ze kan nu letterlijk het verschil zien voor zijn bekering en na zijn bekering. Dat is Christus. Dat is Christus. Het is niet een man die dat in zichzelf doet. Afgelopen woensdag hadden we het er ook over. Ik heb ieder boek van psychologie gelezen voor mijn bekering. Niets heeft me kunnen veranderen. Want je hebt geen leven geestelijk in je. Je neigt naar alles wat het vlees wilt. Maar dit gaat over geloof in Christus, opdat het hart getransformeerd wordt en God alle eer en glorie krijgt. Dat is waar het karakter van een ouderling, een volwassen christen, een broeder, van dient te getuigen. Laten we bidden. Vader, we danken u en we loven en we prijzen uw grote naam hier. Als we denken aan hoe Paulus schrijft dat hij zich niet schaamt voor het evangelie, want het is een kracht van u, Heer, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere God, het is zo onvoorstelbaar wat u doet met een mensenleven. Dat u mensen neemt die dood waren in hun zonden en overtredingen. Dat u mensen neemt die u niet zochten, die niet wijs waren, die niet verstandig waren, die niet rechtvaardig waren. Dat u mensen neemt die leefden om hun eigen wil te doen. En dat u ze een nieuw hart geeft, Heer. Dat u ze een nieuw hart geeft en dat u hen wijst op uw Zoon. En dat u een werk begint en afmaakt en Heer, alles wat u in die tussentijd ook doet, u komt alle eer en alle glorie toe, Heer. Wat wij vandaag zijn, daar kunnen wij niet in roemen, Heer. Wij kunnen niet roemen in onszelf. Wij kunnen alleen roemen in Christus Jezus, die de leidsman en voleinder van ons geloof is. En ik bid, wij bidden, Vader, dat u ons op Christus doet blijven zien, Heer. Dat dit niet simpelweg gaat draaien om moraliteit. En we weten, Heer, dat het niet, dat ons leven in Christus niet beroofd is van moraliteit, Heer. Maar dat het niet simpelweg daarom gaat draaien. Maar dat wij aangevuurd worden, aangewakkerd, aangespoord worden om ons toe te wijden aan Christus. Om te blijven in de ware wijnstok. Zoals Ser heeft behandeld ook, Heer, dat zonder hem wij niets kunnen. Heer, wij kunnen geen vrucht brengen. Wij kunnen zelf geen vrucht voortbrengen. En we weten dat het een spanningsveld blijft, Heer, tussen wat u hebt gegeven en het feit dat u ons heiligt. Maar dat u ook oproept om heilig te wandelen. Dat u oproept om deugd toe te voegen aan ons geloof en zelfbeheersing en gedisciplineerd te zijn, Heer. Maar al die dingen, help ons om al die dingen te zien in onze toewijding aan Christus en niet op zichzelf. Ik bid in het bijzonder voor mijn broeders. Ik wil u danken voor hen. Ik wil u bidden, Heer, dat u dit teweeg brengt in hun harten, in al onze harten. Of wij nou dienen als ouderling of niet, Heer. Laat dit een zegen zijn voor hen die getrouwd zijn, voor hun vrouwen, voor hun kinderen, als zij kinderen hebben. Maar laat dit ook voor de broeders die niet getrouwd zijn, laat dit een zegen zijn voor allen in hun omgeving. En laat het zo zijn, Heer, dat wij richting elkaar mogen getuigen van het grote werk wat u in en door ons heen doet, Heer. En dat het niets anders dan lofprijs en aanbidding zal zijn van uw grote naam. Vader, we danken u, we loven u en we prijzen uw naam. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.